Ja, een heel nieuw onderwerp wat we met elkaar gaan bespreken, namelijk het Koninkrijk der Hemelen. En misschien weet u dat wel, dat de uitdrukking het Koninkrijk der Hemelen een uitdrukking is die maar in één Bijbelboek voorkomt. En dat is het Matthäus Evangelie. De andere evangelieën, daar vindt u die uitdrukking niet, daar vindt u alleen maar de uitdrukking het Koninkrijk Gods. Het Koninkrijk der Hemelen is een uitdrukking die exclusief door Matthäus alleen wordt gebruikt. En als we aan het onderwerp beginnen, dat is een heel groot onderwerp en daar zullen we heel wat zaterdagen aan gaan wijden. Maar vandaag willen we de kernvraag stellen om meteen maar een goed beeld te hebben van wat het Koninkrijk der Hemelen is te kijken vandaag of wij dat Koninkrijk der Hemelen nu eens precies kunnen aangeven in de schrift wat het is. Of we dat heel goed kunnen definiëren, dat we een heel goed begrip hebben, een heel goed besef hebben van wat het is. Om in de komende zaterdag en ook vandaag de dag dan dat te doen, zal ik in tegenstelling tot de andere keren geen toepassingen maken op ons dagelijks geloofsleven. Waarom niet? Omdat dat anders te veel verwart. Misschien bent u het wel met me eens dat als u zou gaan kijken in de meeste gemeenten over heel de wereld, ook in Nederland, en kerken en kringen, waar de zondagsmorgens en zondagsavonds wordt gesproken vanaf de kansel, dan zult u zien dat heel wat toespraken gaan over de evangelie. En altijd zult u zien dat in zo'n prediking hetgeen wat de Heer Jezus daar vertelt, of in de gelijkenis vertelt, of wat dan ook, dat betrokken wordt, dat wordt toegepast op de gelovigen van vandaag, op u en op mij. Zonder dat er eigenlijk, ja, er wordt eigenlijk aan voorbij gegaan, zonder dat er eigenlijk aandacht wordt gegeven aan wat precies nou de Heere Jezus bedoelde. Waar het nou eigenlijk om ging. Wat nou eigenlijk de oorspronkelijke betekenis van dat evangeliewoord daar was. En men is dan als prediker en als spreker vaak zo op zoek naar die geestelijke toepassing. En wij, als we de Bijbel lezen, vaak ook, of we nou in het Oude of het Nieuwe Testament lezen, dan zijn we zo op zoek naar een woord van de Heer voor onszelf, dat we eigenlijk niet meer begrijpen en niet meer luisteren naar wat de Heer eigenlijk bedoelde. En natuurlijk, de hele Bijbel, broeders en zusters, die is voor ons. En we mogen uit heel de Bijbel, mogen we geestelijke toepassingen maken en die betrekken op ons hart en leven. Want God gaat in heel de Bijbel met mensen om. Op een hele wonderlijke manier. En al die mensen hebben in dezelfde situaties soms gezeten als wij. In dezelfde moeilijkheden of zorgen meegemaakt. En vaak vinden we dat als we zien hoe de Heer Jezus met een Jozef omgaat of met een David. Of met wie dan ook in de schrift. Ook in het Nieuwe Testament. Dat je daar een geestelijke les kan halen voor jezelf. En dat je zegt, dank u wel Heer, dat is een antwoord voor mij op de situatie van mijn leven. Echter, we moeten wel beseffen dat die hele Bijbel wel voor ons is, maar dat die hele Bijbel niet over ons gaat. En we mogen nooit die oorspronkelijke betekenis van zo'n Bijbelgedeelte uit het oog verliezen. Als we dat doen, is er niets aan de hand. Maar als we eigenlijk onze ogen er niet voor open gaan, waar het Bijbelgedeelte eigenlijk over handelt, dan missen we toch een hele grote geestelijke waarheid in de schrift. Om u daarom niet te veel te verwarren, zal ik in het begin maar geen geestelijke toepassingen maken. Niet van die uitstapjes. Niet gaan, bijvoorbeeld als we de gelijkenis, ik noem maar, van de zaaier behandelen. Nou, u heeft vast wel eens ergens in een gemeente gezeten, onder een gehoor gezeten, van wie dan ook, maakt niet uit van wie, maar dat de gelijkenis van de zaaier werd gebruikt als een evangelieverkondiging. En dat men zei, ja, een zaaier ging uit om te zaaien. En er werd een evangelisatieboodschap bijgebracht. Ja, echter, u zult zien dat ik dat niet zal doen, omdat dat eigenlijk een geestelijke toepassing is. Je mag het wel zo'n woord toepassen, maar als je de oorspronkelijke betekenis maar niet vergeet, en dan zult u zien bij de gelijkenis van de zaaier dat de Heer Jezus eigenlijk iets heel anders bedoelt dan geestelijk wordt toegepast. Ja, ik wil u dus proberen een andere bril op de neus te zetten. Dus anders naar de Bijbel te gaan kijken. En u moet voor uzelf echt controleren of die moeder van Zadokom die met die andere bril aankomt en net als bij die opticien zegt, zet die bril nou eens op. En ik heb wel eens voor, moet u, de laatste keer bijvoorbeeld, dat is een paar jaar geleden geweest, toen zei mijn vrouw, je hebt een nieuwe bril nodig. Ik zei, nou dat is niet waar. En ik ging naar de opticien toe en ik kreeg een nieuwe bril. En ik kreeg hem toen op mijn neus op opeens. Met het nieuwe glazen erin, die waren veel sterker. En ik zei, zo, een hele nieuwe wereld gaat voor me open. Nee, dat was wel een beetje overdreven, maar toch was het wel een beetje zo. Opeens zag je de dingen veel scherper. En ik hoop u, door een andere bril op de neus te zetten, dat u alles in de schrift veel scherper zult gaan zien. En u zult ook ontdekken dat het komt ook door geestelijke groei. Door geestelijke groei ga je scherper zien. Krijg je meer kennis. Kennis der genade. Kennis van het woord van God. Meer kennis der waarheid. En ja, zal je ook tot ontdekking komen dat schriftgedeelte, die misschien voor u en voor mij overbekend zijn. En waar je van dacht, nou daar weet ik alles van. Dat die opeens voor je opengaan op een wijze die tot dusver voor je helemaal verborgen was. En vaak ontdek je dat juist bijbelgedeelten die voor jezelf bekend zijn, ja overbekend zijn, dat je die opnieuw moet gaan lezen, opnieuw moet gaan herbestuderen. Omdat je diepere waarheden plotsklaps beginnen op te vallen, die je vroeger er nooit in had gezien. En dat inzicht, dat herkennen, ja dat kan eigenlijk niemand je geven. Dat heeft te maken met je geestelijke groei. Het is het gevolg van geestelijke groei. Maar als je geestelijk groeit, dan krijg je ook een scherper onderscheidingsvermogen. Omdat je Jezus Christus en zijn woord steeds beter leert kennen. Het gegroeid zijn in de kennis der waarheid is, ja, het kenmerk van het volwassen zijn in het geloof. Goed dan. Ons onderwerp. Het Koninkrijk der Hemelen. Een zinsnede die exclusief alleen maar in Matteüs voorkomt. Wat is nu precies het Koninkrijk der Hemelen? Ja, daar moet ik, als ik u dat gaat uitleggen, helemaal eigenlijk teruggaan naar het begin van de Bijbel. En voor de tijd zoeken we dat niet op, want u kent allemaal Genesis 1. En u weet allemaal dat God in den beginne de hemelen en de aarde schiep. En u weet ook, en dat is u vast wel meer onderwezen, dat je dan dat tweede vers in de Bijbel, dat duidt er eigenlijk op dat de aarde nu opeens woest en ledig werd. En als je je daar goed in verplaatst en dat goed leest, dat er duisternis is, dat er woestheid is, dat er ledigheid is. En dat God in Jesaja zelfs zegt dat God geen woestheid en ledigheid schept. Dan kan je ook ontdekken dat daar een oordeel is geweest, ja een oorlog is geweest. En de rest van de Bijbel maakt dan duidelijk dat daar een oorlog inderdaad is geweest, dat er een rebellie is geweest. Maar dat er sprake ook is van een afgrond, van een gevangenis. Waar de nodige wezens in zijn opgesloten. Een put des afgronds lees je gelijk in de tweede vers van de Bijbel. En in het boek Openbaring lees je dan nog later dat die put des afgronds nog wel in de toekomst open gaat. En dat er een aantal van die wezens uitkomen die de mensen zullen verschrikken. Maar je leest in feite dat de geest van God de zaak controleert in het tweede vers van de Bijbel. Die zweeft over de wateren, die controleert de gevangenis of die goed of slot zit. En ja, verder is daar woestheid en ledigheid. Dan vindt daar een herschepping plaats. In 6 dagen. En als u dat leest, dan zult u ook wel, dat weet u ook wel, dat God niet zoveel schept op die dagen. Heleboel dingen zijn er namelijk al. Want je ziet als je dat in Genesis 1 leest, dat dan, ja, die aarde, ja, die valt langzamerhand droog. Eerst komt er scheiding tussen de wateren boven en beneden en dan tussen de wateren op de aarde en dan komt er land. En zomaar de zon begint te schijnen en dan zie je zomaar, die zon die wordt ook helemaal niet geschapen. Hè? Die zon wordt niet geschapen, die is er al lang. Maar verder zie je wel dat opeens er kruid, zaaiend gewas is wat opkomt. Grasprietjes komen weer op. Allerlei plantjes, hè, die komen weer op. Het water heeft daar even overheen gestaan, maar het land valt droog. En wat er al in het verleden was, dat komt weer op. Er wordt maar heel weinig geschapen, maar wat het belangrijkste is, wat er toch geschapen wordt in die 6 dagen, dat is op die 6e dag, en dat is de mens. De mens Adam en Eva. En die worden gezet in een hof.
De hof van Eden, het paradijs. Maar we zien ook dat daar de verleider direct is. De verleider waar het eigenlijk om gaat. Die gerebelleerd heeft, Satan. Die gerebelleerd heeft tegen God en zijn troon. En dat hij de mens verleidt. En we zien dat Eva en later ook Adam allebei worden verleid en dan vallen in de zonde. Ook later zie je dan, als de mens in de zonde gevallen is, en de aarde dus eigenlijk ja, weer in de handen gevallen is van de boze, zie je zelfs ook dat de hemel valt in de handen van de boze. Want dan lees je in Genesis 6 dat daar de zonen Gods eigenlijk ja, worden verleid om gemeenschap te hebben met de dochters der mensen, dat ze hun woonsteden Gods verlieten en dat ze gemeenschap hadden en dat zo het hele menselijke ras ook ja, verdorven werd. Je kunt het allemaal lezen in Genesis 6, in de eerste paar hoofdstukken van de Bijbel, hoe eigenlijk de aarde, deze hele aarde, de kosmos, de hemel en de aarde, in de handen weer valt van de controleur, de boze. Dus in wiens handen, zou je kunnen zeggen, bevindt zich nu de aarde in de handen van de duivel. Niet voor niets noemt de Heere Jezus de duivel de overste der wereld. Zoek het maar eens op. In Johannes 14. Johannes 14. Vers 30. En dan zegt de Heer Jezus, Johannes 14, vers 30. Niet veel zal ik meer met u spreken, want de overste der wereld komt en heeft aan mij niets. Maar de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en zo doe als mij de Vader geboden heeft. Staat op, laten wij van hier gaan. De overste der wereld. Over die overste der wereld spreekt hij ook in hoofdstuk 16 van Johannes. Hoofdstuk 16 vers 11. Daar kom je dat ook tegen. En daar staat, en we beginnen maar bij vers 10. Of laten we maar beginnen in vers 8. Er wordt gesproken over de trooster. En als hij, dat is de trooster, de Heilige Geest, als de trooster, als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga tot de Vader en gij mij niet langer ziet. Van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. En Satan is de overste deze wereld. Vaak kan je soms met gesprekken met mensen die niet geloven, die zeggen dan, ja, hoe komt het nu dat God dit of dat op aarde allemaal toelaat, hè? Die hongersnoden, die vreselijke rampen, aardbevingen, noem maar op, maar weet ik hoeveel mensen mee omkomen? Ja, het is raar te zeggen, maar eigenlijk moet ik me dan antwoorden, ja mensen, maar weet je niet eigenlijk dat dit eigenlijk vijandelijk gebied is? De aarde is helemaal niet, God is helemaal niet nu de God van deze wereld. Hij is niet de overste van deze wereld. Satan is de overste van deze wereld. Eigenlijk staat voor het woord wereld, kosmos. Hij is de overste van de kosmos. Hij heeft gerebelleerd tegen God en zijn troon. En een groot deel van het koninkrijk Gods is niet in handen van God, maar in handen van deze overste deze wereld. Deze overdekkende geren die rebelleerde tegen God. Hij werd ook genoemd door de apostel Paulus in 2 Korinthe 4. In 2 Korinthe 4. De God van deze eeuw. 2 Korinthe 4. Vers 4. 2 Korinthe 4 vers 4. We beginnen voor de zin in vers 3. Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen die verloren gaan. Ongelovigen, wier overleggingen de God deze eeuw met blindheid heeft geslagen. zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. De God deze eeuw. Ja, Satan is de God van deze aion, staat er. En we weten wanneer dat die eeuw, die aion, begonnen is. Die aion is begonnen bij de zonvloed. De tegenwoordige boze aion. Waarin de boze zelfs op aarde wordt geworpen aan het einde van deze aion. En ze worden gegrepen. En in die gevangenis, in die afgrond zal worden geworpen. In die puttersafgrond. Die al in Genesis 1 vers 2 zag. Maar voorlopig is Satan nog niet gegrepen. En is hij nog niet in die puttersafgrond geworpen. En heeft hij nog vrij spel. En hij is de God van deze aion. Hij is de overste van deze wereld. En als u dan ook naar het Matthäus-evangelie gaat en de Heer Jezus gaat dan optreden op aarde, dan zie je gelijk dat er een confrontatie is tussen de Heer Jezus en Satan. U weet dat allemaal wel? In Matthäus 4, laten we dat lezen, Matthäus 4. Waar we de Heer Jezus vinden in het bekende gedeelte over de verzoeking in de woestijn. Matthäus 4 vanaf vers 8. Waar staat: wederom nam de duivel hem mede naar een zeer hoge berg. En hij toonde hem al de koninkrijken der wereld. En al hun heerlijkheid. En zei tot hem: dit alles zal ik u geven. Indien gij u nederwerpt en mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot hem: ga weg, Satan. Er staat immers geschreven: de Heere uw God zult gij aanbidden. En hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem met rust. En zie, engelen kwamen en dienden hen. Waar ging het hier om, broeders en zusters? Het gaat erom in de schrift. En dat moet u proberen te vatten. Dat het gedeelte van het koninkrijk Gods, wat in vijandelijke handen is gevallen, in de handen is van een vijand. Om dat maar met oorlogstermen te gebruiken, om dat terug te veroveren. En wie is de geweldige overwinnaar in de schrift? Wie heeft die taak op zich genomen? Gods Zoon. De Heere Jezus Christus. En de Heere Jezus Christus die kwam naar deze aarde om hier een koninkrijk op te richten. En door middel van dat koninkrijk en de uitbreiding van dat koninkrijk op aarde, heel die aarde, heel die kosmos, terug te veroveren op Satan. De Satan uiteindelijk de duivel te grijpen en deze tegenstander van God op te bergen, te werpen in de gevangenis en uiteindelijk aan het einde te oordelen. Zodat hij geworpen wordt, zoals Openbaring zegt, in de poel des vuurs, dat is de tweede dood. Om het maar heel duidelijk voor u te maken hoe Gods plan luidt, ga ik terug naar de Tweede Wereldoorlog. Toen er opeens vanuit Engeland, u weet het wel, er een landing was op Normandië. En vaak wordt dat herdacht, precies op de datum als dat plaatsvond, toen het plaatsvond. En wat was Normandië? Nou, de geallieerden die hadden daar een bruggenhoofd. En vanuit Normandië, vanuit dat geweldige bruggenhoofd, werd heel Europa, werd veroverd. En u moet maar voorstellen dat de Heere Jezus, dat God een plan heeft, en dus door middel van een bruggenhoofd, heel de kosmos te veroveren, heel de aarde te veroveren. En Normandië staat in de Bijbel gelijk met de landspalen van Israël. Dat is de landstreek van Israël, dat is Palestina. Dat is het land Israël. En wat God nou probeert te doen, dat als hij wederkomt op aarde, dan landt hij op de Olijfberg. En hij neemt heel Israël, heel Palestina in beslag. En wat richt hij daarop? Een koninkrijk. Geen gewoon koninkrijk. Een koninkrijk van de hemel. Oftewel het koninkrijk der hemelen. Dat richt hij op als hij wederkomt. En dat is maar een heel klein koninkrijkje, want het is een bruggenhoofd. Net als Normandië, die groot is, maar waar een bruggenhoofd was in de Tweede Wereldoorlog. Maar vanuit Palestina,
vanuit dat koninkrijk der hemelen zal hij proberen alle andere koninkrijken der aarde als ware weer in te lijven, weer te brengen binnen het koninkrijk van God. Wat de aarde straks en de hemel en de hemelen der hemelen weer zal omvatten. En zal worden gereinigd zodat we een nieuwe hemel en een nieuwe aarde hebben. Ik kan het ook nog eens met een ander voorbeeld duidelijk maken. Stel nu eens dat wij echt een verenigd Europa hebben. Ik denk ook in de toekomst dat er van komt. Laten we voorstellen, er is een verenigd Europa. Een echt verenigd Europa. Maar er is een koninkrijk in dat Europa. En dat rebelleert. Het koninkrijk der Nederlanden. Het koninkrijk der Nederlanden is opeens zat. En verzet zich tegen de regering in Brussel en in Straatsburg. En zegt, nee, wij gaan onze eigen richting. We gaan onze eigen kant. En ze rebelleren. We willen los van jullie zijn. Het koninkrijk der Nederlanden. En laten we nou eens voorstellen dat de regering van het Verenigd Europa er heel diep over nadenkt. Hoe moeten we dat nou aanpakken? En dan kijken ze over het koninkrijk der Nederlanden. En dan zien ze, God, het koninkrijk der Nederlanden, dat bestaat uit allemaal verschillende koninkrijken. Allemaal verschillende provincies. Ik kom zelf uit Zuid-Holland. En ik denk als we de rijen doorgaan dat iedereen wel uit een of andere provincie komt van het land. Maar als je dan kijkt naar het koninkrijk der Nederlanden met al die koninkrijkjes daarbinnen, met al die provincies daarbinnen, dan is daar misschien wel één provincie bij die altijd een beetje apart staat. En ik vind dat persoonlijk altijd de Friese. U ook? Ja, is dat altijd een beetje apart. Ik heb zelfs jaren geleden meegemaakt, toen ik een keer over de Afsluitdijk reed, daar was een actiegroep en ik kreeg een Fries paspoort. Heet die ook? Ja, ik weet niet meer waar dat in gebleven is, maar ik kreeg een Fries paspoort, niet te geloven. Ja, die wil altijd een beetje status apart hebben. En als je nou eens naar de, ja, naar deze wereldbevolking kijkt, met al zijn koninkrijken, dan is er ook een volk bij die heeft een beetje altijd een status aparte. En dat is ook Israël. En God heeft dat volk uit Abraham, Isaac en Jacob en die 12 zonen verwekt. Eigenlijk op bovennatuurlijke manier, al die vrouwen, die waren zo onvruchtbaar als maar kon. Ja. Dat was ingrijpen van Gods wegen. En dat volk, dat wil God op een bepaalde manier gebruiken. Als we terug gaan naar Verenigd Europa weer, naar dat voorbeeld, moet je maar denken, dan zouden ze denken, nou, hoe moeten we dat nou doen om het koninkrijk der Nederlanden weer in te lijven in het koninkrijk van het Verenigd Europa. Nou, weet je wat we doen? We kiezen de Friese uit. Nou, ik kan het niet voorstellen eigenlijk hoor. Maar we kiezen de Friese uit dat we daar alvast beginnen met een heel klein koninkrijkje. En dan moeten die Friese maar zending bedrijven binnen het koninkrijk der Nederlanden. Dan moeten ze maar naar de provincie Overijssel gaan, de Gelderland, de Zuid- en Noord-Holland en Brabant en noem maar op. En dan moeten ze daar maar laten zien dat het veel beter is, dat je veel beter kan horen tot het koninkrijk van het Verenigd Europa. En dan richten we heel klein, richten we daar een klein koninkrijk in Friesland op van het Verenigd Europa. En als we dan zo'n zending bedrijven, dan zullen al die, ja, al die Nederlanders, al die andere koninkrijkjes van Nederland leven, die zullen dan toch wat tot bekering komen denken, nou, we moeten omkeren, we moeten er niet ophouden om zo eigenzinnig te wezen. We willen best wel weer tot het koninkrijk van God horen. En dat is wat Israël zal doen straks. Als de Heer Jezus weder komt op aarde, dan richt hij een heel klein koninkrijkje op. Geen gewoon koninkrijk. Alle andere koninkrijken van deze aarde zijn aards. Maar er is één koninkrijkje bij, het koninkrijk van Israël, dat is hemels. Dat is een koninkrijk der hemelen. En vanuit dat koninkrijk worden de Israëlieten gebruikt om als een priestervolk over heel de aarde te gaan en daar het evangelie van het koninkrijk ook te prediken. En priesters te zijn van God, dienaren te zijn van God en te laten zien hoe goed God is. En Heer Jezus zal als de koning daar zitten. Op zijn troon. De troon van zijn vader David. En hij zal regeren daar. En zo zal het voorkomen dat het koninkrijk ook zo hemels en zo machtig is op aarde. Dat de andere koninkrijken, ja, alvast maar beginnen om maar niet meer de oorlog te leren. En dat het werkelijk zo zal zijn dat al die wapens omgesmeed worden tot ploegscharen.
En dat de Heer Jezus ook zo zal ingrijpen in die wereld van dan, dan ja, dat de vroeg en de spade regens weer zullen komen. En dat de kind met de adder zal kunnen spelen. En dat de lam en de leeuw naast elkaar kunnen wandelen. En dat kan je allemaal in het land Israël dan zien. Omdat het een koninkrijk is, een hemels koninkrijkje. Het koninkrijk van de hemel, wat een uitstraling heeft over heel deze wereld. Maar wat is er voor nodig voor dat koninkrijk op te richten? Nou, dat de koning komt en dat de koning gaat zitten op zijn troon. Een koninkrijk zonder een koning is geen koninkrijk. En wat was nou de prediking? Was nou de prediking in het evangelie van Matthäus? Komt er nu. Dat is, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En aan wie is die prediking gericht? Exclusief aan de Jood. Alleen maar aan de Jood. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Maar wat zie je in het evangelie van Matthäus? Dat de koning, aanvaarden ze de koning, aanvaarden ze Christus Jezus, Messias Jezus. Nee, hij wordt verworpen. En uiteindelijk nagelen ze de koning der Joden aan een kruis. En Matthäus laat het ook zien. Als die Jezus daar hangt aan het kruis, wat daar boven staat. Wat staat boven dat kruis in het evangelie van Matthäus? De koning der Joden. Let op, het is niet de koning der volkeren. Het is ook niet de koning van de kerk. Er staat boven de koning der Joden. En hij is de koning der Joden. En Pilatus liet dat erop zetten. En ze hadden allemaal, waren ze nog boos over ook. Ze kwamen nog bij een kwijt en niet veranderen, Pilatus. Nee, die Pilatus, ik heb dat helemaal geschreven en blijft geschreven. De koning der Joden. Ze wierpen hem. Toch zie je, aan het eind van het evangelie van Matthäus, dat de Heer Jezus wel zegt, mij is alle macht gegeven. In de hemel en op de aarde. Lees dat maar, het laatste hoofdstuk van Matthäus evangelie, hoofdstuk 28. Matthäus 28, vers 18. Matthäus 28, vers 18. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Echter oefent de Heer Jezus deze macht uit. Ja, we hebben net gezongen uit dit boekje, opwekkingsliederen. Er staan natuurlijk hele mooie liederen in. En als ik liederen ga opzoeken hierin, nou dan zijn er heel wat liederen die erover gaan, alsof de Heer Jezus, hè, die heeft de hele aard in zijn hand. De Heer Jezus heeft helemaal niet de aard in zijn hand. Want wat heeft de Heer Jezus gedaan? Want hij vaarde haar, hij voer hier ten hemel. Die sprak hij op de Olijfberg. En de 11 discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus hem bescheiden had. He? En die Jezus, daarna ging die ten hemel. En waar ging die? En waar ging die heen? Hij nam zitting aan de rechterhand Gods. En wat hadden ze al in de psalmen daarover gezegd? Nou, in de psalmen, psalm 110, wat heel veel wordt aangehaald in het Nieuwe Testament, maar wat zegt David in psalm 110? Eerste vers. Psalm 110 vers 1. Van David. Een psalm. Aldus luidt het woord des Heren tot mijn Heren. Zet u aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. En die Jezus nam toen hij ten hemel voer. Zette hij zich, hij stond eerst nog tijdens de handelingen, maar dat terzijde gelaten, later zat hij werkelijk aan de rechterhand Gods en hij zit daar nog steeds. Totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voet. En dan pas keert de Heere Jezus weder. De Heere Jezus heeft ontvangen alle macht in de hemel en op de aarde, alleen hij oefent die macht niet uit. Waar is het wachten op? De Heer Jezus zit aan de rechterhand des Vaders en wacht totdat die vijanden zijn gelegd als een voetbank voor zijn voeten. Dan staat hij op
En dan aanvaardt hij zijn koningschap. Waar lees je dat over dat aanvaarden, over dat aannemen van dat koningschap? Nou, dat lees je in de Openbaring. Laten we maar naar de Openbaring gaan, moet je zien of de Heer Jezus dat het dan aanvaardt. Hij heeft het ontvangen, maar hij oefent het nog niet uit. Het is het wachten op het tijdstip dat hij dat gaat doen. Dat lees je in Openbaringen 11, onder andere. En dan lees je in Openbaringen 11, vers 15. Als de bazuin, de laatste bazuin klinkt, de zevende. De laatste bazuin. En de zevende engel blies de bazuin. En luide stemmen klonken in de hemel zeggende, let nu op, het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn gezalfde, oftewel Christus, Messias. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. Pas bij de zevende bazuin, dan neemt de Heer Jezus zijn koningschap aan. Zo danken ook de 24 oudsten, lees maar verder, vers 16. En de 24 oudsten die voor God op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God zeggende, let op wat ze zeggen, wij danken u Heere God, Almachtige, die is en die was, dat gij uw grote macht hebt opgenomen, en let op, en het koningschap hebt aanvaard. Hij aanvaardt zijn koningschap. Hij neemt zijn grote macht op. En de volkeren waren toornig geworden. En uw toorn is gekomen. En de tijd voor de dood om geoordeeld te worden. En om het loon te geven aan uw knechten, profeten en aan de heiligen. En aan hen die uw naam vrezen. Aan de kleine en de grote. Om te verderven wie de aarde verderven. Als Jezus Christus een koningschap aanvaardt. Als hij zegt, ik heb alle macht in de hemel en op aarde. En hij aanvaardt zijn koningschap. Dan zal heel de wereld het onmiddellijk weten. Onmiddellijk. Al de liedjes in dit boekje. Kunt u van mij wat schrappen, want dat doet eigenlijk s'nachts van. Ja, want die gaan er allemaal over of de Heer Jezus nu al de koning is van deze aarde. Nou, de wereld zou wel beleven als de Heer Jezus nu zijn koningschap aanvaardt en opstaat en optreedt. Dat is gelijk afgelopen. Maar in Gods plan zien we altijd dat de zonde tot zijn hoogtepunt moet komen. Dat zie je hier ook. Aan het einde komt het tot zijn hoogtepunt. En dat God langmoedig is in zijn toorn. En dat hij langzaam tot zijn toorn komt. Langzaam tot het oordeel komt. En pas oordeelt als het tot zijn hoogtepunt gekomen is. Dat zie je door heel de Bijbel heen. Ook hier. En de Heer Jezus die aanvaardt dan zijn koningschap. Dat zie je ook in hoofdstuk 12, vers 10. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde, want de aanklager onze broeders, dat is de broeders, dat zijn de Israëlieten, die hen dag en nacht aanklaagden voor onze God, is nedergeworpen. Ja, direct als de Heer Jezus zijn koningschap aanvaardt en zijn macht laat zien, de macht van de gezalfde, dan wordt de aanklager onze broederen, Satan, nedergeworpen op de aarde. Er is direct oorlog. Er is direct oorlog in de hemel. Satan wordt gegrepen door Michael en zijn engelen. En ze werpen hem waar? Op de aarde. En hij weet dat hij nog maar een kleine tijd heeft, namelijk nog maar 3,5 jaar. En dan is het finito voor hem. Dan komt Christus weder op aarde. En wordt niet alleen in de kosmos de hemel heroverd, maar ook de aarde heroverd. Want daar gaat eigenlijk Openbaring over. Daar gaat eigenlijk heel Gods plan over. Door middel van het vestigen van het koninkrijk der hemelen op de aarde. Binnen de landspalen van Israël. En 1000 jaar de wet vanuit Jeruzalem over de aarde te laten gaan. Om te zorgen dat heel die aarde, al die koninkrijken op aarde, maar ook in de hemel. Dat die weer komen binnen het koninkrijk van God. Lees er ook achter, hè. En ze hebben hem overwonnen, vers 11, door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verheugt u gehemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is nu nedergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft. Hij heeft nog maar 3,5 jaar. En dat is voor hem finito. Een tijd, tijden en een halve tijd.
Over die oorlog lees u in vers 7. En er kwam een oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar hij kon geen stand houden en een plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen. De oude slang, die genaamd wordt duivel, en de Satan, die de gehele wereld verleidt, hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Johannes, de Bijbel laat er niets over onbekend, dat we maar zouden weten wie het is, die grote draak, die oude slang die op de aarde geworpen wordt. Hij wordt genoemd duivel in het Grieks, Satan in het Hebreeuws. Die wordt op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Het is over en uit. Hier Jezus en God staat op en begint met het schoonvegen eigenlijk van deze schepping. Openbaring 6 gaat er ook nog over. Vers 16, daar zie je de reactie als de wereld ontdekt wie de echte koning is. En ze zeiden tot de berg en tot de rots, valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van hem die gezeten is op de troon. En voor de toorn van het lam, de toorn van Christus. Want de grote dag van de toorn is gekomen en wie kan bestaan? Wie kan bestaan? Ja. Goed, dan zie je dat de Heer Jezus ook in de Bijbel Openbaar niet alleen zo optreedt, niet alleen zo oordeelt, ook uiteindelijk wederkomt. En dan dat koninkrijk wat beloofd is aan Israël, dat Messiaanse koninkrijk voor Israël opricht. Wat een geweldige invloed heeft op de rest van de aarde. En Israël, het volk Israël, dat zal een priestervolk zijn. En het priestervolk, wat eigenlijk bestaat uit een koninkrijk van alleen maar priesters. Alleen maar dienaren van God. Dienstknechten van God, die worden uitgestuurd over deze wereld, naar de volkeren. Om die volkeren tot geloof en bekering te brengen. Om die het heil te brengen. Om die te vertellen van de verlossing die te vinden is in de Heer Jezus Christus. Die uitzending, die is al lang beloofd. Jesaja had het daar al over. Jesaja 49. Om maar een van de vele voorbeelden te noemen. Jesaja 49. Dan lees je in vers 6. Hij zegt dan, het is te gering dat gij mij tot een knecht zoudt zijn om de stammen van Jacob weder op te richten. En bewaarden van Israël terug te brengen. En let nu op, ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil rijken tot het einde der aarde. Ziet u wel? Dat het volk Israël hier gesteld wordt op het licht voor de volkeren. Opdat mijn heil rijken tot het einde van de aarde. Ook spreekt Jesaja daarover, over die rol van Israël in de toekomst in hoofdstuk 66, Jesaja 66. En dan wel vers 18 en 19. Laatste hoofdstuk van Jesaja. 66, vers 18. Want ik ken hun werken en hun gedachten. De tijd komt om alle volken en talen te vergaderen. Ze zullen komen en mijn heerlijkheid zien. Ik zal onder hen een teken doen. En ik zal uit hen de ontkomende zenden naar de volken. Naar Tarsis, Pul en Lut, die de boog spannen. Naar Tubal en Javan, de verre kustlanden. Die de tijding aangaande mij niet hebben gehoord, nog mijn heerlijkheid hebben gezien. Opdat zij mij... mijn heerlijkheid onder de volken verkondigen. Ja. Het zal verkondigd moeten worden onder de volken. Die volken zullen tot wedergeboorte moeten worden gebracht. Israël die begint daar ook al reeds mee. Voordat de telos, het einde, komt. En die Jezus zo gaat optreden, zoals we net zagen in Openbaring. Dat hij uiteindelijk wederkomt. Voordat die 3,5 jaar komt. Van die grote verdrukking, Jacobs benauwdheid, de benauwdheid van Israël, zal er door de Jood het evangelie van het koninkrijk, niet het evangelie der genade gods, dat is een andere boodschap, nee, het evangelie van het koninkrijk komt, dat hier Jezus weder gaat komen, dat de Messias komt,
Die prediking zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde gekomen zijn. Dus Israël die begint er al mee, nog zelfs voordat Christus wederkomt, dat hij zal wederkomen, dat het koninkrijk komt. Dan moet ik u wel dan nog iets hier vertellen in dit vers over het woordje wereld. En het evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden. Wat is nou de gehele wereld? U krijgt altijd in predikingen, in bijbelstudies die gaan over profetie, heeft u waarschijnlijk jaar en dag altijd gehoord, en het wordt zelfs in films ook nog wel vertoond, dat bijvoorbeeld iedereen maar het merkteken van het beest zal dragen. Hij bestelt dat er zo allemaal in films voor, hè, alsof die eindtijd de hele wereld maar omvat. Hier staat voor het woord wereld, hier het woord kosmos, of het woord aion, maar het woord oikumene. En oikumene betekent de bewoonde aarde. Oftewel de profetische aarde, waar de profeten over spreken. En waar spraken nou Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel allemaal over? Waar hadden ze het over? Hadden ze het nou over de hele wereld vol? Hadden ze het over de hele wereld? Wat was hun wereld? Nou, hun wereld was heel beperkt. Hun wereld bestond uit het Midden-Oosten en een klein stukje van de kustlanden van de Middellandse Zee. Maar had je het dan gehad? Groter was hun wereld niet. Dat behoort tot de hele wereld. En we moeten dus altijd, als wij iets lezen in de schrift, niet met de kennis van vandaag dan dat woord lezen, maar met de kennis lezen van de hoorders van het evangelie in die tijd. En ook met het begrip van de Matthäus in die tijd. En het begrip van de profeten in die tijd. En de wereld was niet groter dan het Midden-Oosten. En een paar kustlanden aan de Middellandse Zee. Zoals in Italië en in Griekenland en in Turkije en noem maar op. En dat moeten we beseffen. Die gehele wereld, die ecumene, wat behoort daartoe? Of wat behoort daar niet toe? Nou, behoort daar het werelddeel Australië toe? Wel nee. Heel Australië kunt u niet in de Bijbel vinden hoor. En niemand in Australië zal ooit te maken krijgen met de antichrist. Of met de zoon des bederfs. Hij zal het merkteken van het beest hoeven te dragen. Die het merkteken van het beest zullen dragen, dat zijn de Joden. Die verleid worden. Alsof de zoon des bederfs de Messias is, die zich in hun tempel zet als hun God. Daarom, de profetische wereld is veel kleiner dan altijd maar wordt gepredikt. Dat altijd maar uit wordt gezoomd over heel de wereld is maar heel beperkt, lokaal, een aangelegenheid. Dus Australië, maar ook Afrika, of Azië, of Noord-Amerika, de hele Verenigde Staten van Amerika, of heel Zuid-Amerika, of heel Midden-Amerika, broeders en zusters, die hebben in de eindtijd, kijken alleen maar toe wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Verder niks. En net zo goed daar een prediking van zal zijn, die vanuit de Jood in hun eigen gebied in het Midden-Oosten rond zal gaan, zal er ook een prediking in het Midden-Oosten zijn vanuit Babel. En dat zal wel doorcijpelen in de rest van de wereld, maar dat heeft niet zulke grote gevolgen als vaak predikingen over de eindtijd doen voorkomen. Misschien zal ik daar in het later nog wel eens wat dieper op ingaan, maar even voor uw beeld. Wat is nou Israël? Nou, Israël is dus een priestervolk. Waar vinden we dat onder andere? Nou, daar spreekt Petrus ook over. In 1 Petrus 2. Zoek dat maar eens op. 1 Petrus 2. Vers 9. Want dan zegt Petrus daar, die zegt, gij, je moet goed oppassen hoor, wie die gij zijn, gij, in vers 9, zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk, Goden ten eigendom. Altijd wordt geleerd, dat zijn wij, dat is de gemeente, hè? Dat is de kerk, nou niks daarvan.
Sinds wanneer is de kerk of de gemeente een heilige natie onder de natieën? Sinds wanneer zijn wij een volk onder de volkeren? Dat is onzin. Wie zijn een heilige natie? Wie is dat? Dat is volk Israël. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Ja, ze zijn uitverkoren. Een uitverkoren geslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Een koninklijk priesterschap, een heilige natie. Een volk Gods in eigendom. En waarom? Om de grote daden Gods te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, eens, Loami, niet zo'n volk. Nu echter, Ami, Gods volk. Eens, zonder ontferming. Nu is zijn ontferming aangenomen. Dus als dat zo zijn, als Elia, als de wegbereider van de koning, optreedt en het volk Israël tot geloof en bekering brengt in de Messias en weer de prediking zal luiden tot Israël onder de volkeren. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen en de koning komt. Bekeert u. Dan zal je zien dat op dat moment Israël in ontferming is aangenomen en dat geheel Israël behouden zal worden. Want de roeping Gods, zegt Paulus in Romeinen 11, die is onberouwelijk. En de roeping van Israël is onberouwelijk. God heeft zijn volk niet verstoten. Het is voor een tijd, en het duurt nu al bijna 2000 jaar, op een zijspoor gezet. Maar straks komt Israël weer terug op ons, op Gods hoofdspoor, want door middel van het volk zal het heil Gods tot de volkeren worden gebracht. Eens niet zijn volk. Nu echte Gods volk. Ja, het zal weer door God worden ontfermd, dit volk. En ze zullen de grote daden verkondigen van hem die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En zullen daarmee beginnen, al reeds voor de wederkomst van Christus. Om die grote daden Gods te verkondigen. En ze zullen daarmee voortgaan als het koninkrijk der hemelen wordt opgericht. Want zij zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom. God heeft het gekocht en betaald. Een koninklijk priesterschap. Ja, dat was al zo bij de verbondsluiting, broeders en zusters. Dat God dat zei in Exodus 19. Daar is niks nieuws aan. Exodus 19. Exodus 19, vers 6. En wat zegt daar de Heer? De Heer zegt daar in vers 6. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn. En een heilig volk. Ja. Hoe was dat zo? Toen de Heer hen uitgeleid had uit Egypteland. En ze bracht in het land Kanaan. Toen zei hij al. En gij zijt mij een koninkrijk van priesters. Het zijn wel allemaal priesters eigenlijk. Dat is de bedoeling met het volk. Een heilig volk. God is het eigendom. Een uitverkoren geslacht. Ja. Ook in Openbaring lees je daarover. In Openbaringen 1. Ook dat wordt vaak gelezen alsof het op ons slaat. Maar dat is geen zin het geval. Want Openbaring is een Joods boek. Iedereen die er een ander boek van maakt. Die mist de sleutel op het boek. En dat ga je verkeerd interpreteren. De Openbaring van Johannes is een Joods boek. En dat lees ik in Openbaringen 1 vers 6. Er staat. Hem die ons lief heeft. En ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. En hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor onze God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ja, ook zij die hem hebben doorstoken. En alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Heer God, die is en die was en die komt, de Almachtige. Ja, en hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters gemaakt voor zijn God en Vader. Ja. Over wie gaat het hier? Nou, hij heeft ons niet tot een koninkrijk gemaakt, broeders en zusters. Hij wil Israël tot een koninkrijk maken. Tot een koninkrijk van priesters. Exodus 16, 19 vers 6. En het is dus geen gewoon koninkrijkje. Dat moet je niet denken. Het is een koninkrijk van priesters. En net als de stam van Levi, de priesterstam, een bijzondere rol had te midden van de 12 stammen van Israël, krijgt dus ook dit koninkrijk van priesters, dit volk, dit heilig volk, dezelfde rol onder de stammen der aarde. Om ook aan die alle stammen der aarde de priestertaak op zich te nemen voor die stammen. En de weg tot de Heere te wijzen. Dat zien we ook in Openbaringen 5, die priesters. In Openbaringen 5, vers 9. Want dan wordt er gezongen, vers 9. En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen. Want gij zijt geslacht en gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie. En gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En, let op, zij zullen als koningen heersen op de aarde. Wat doet de Heer Jezus dus? Wat heeft hij dus al reeds gedaan op het kruis? Hij heeft hen gekocht, die priesters, met zijn bloed. Uit elke stam, taal en volk en natie waar die priesters, waar die Israëlieten, waren verstrooid geworden. Maar hij heeft ze gekocht met zijn bloed. En hij heeft ze volgens zijn God en Vader, dat is Openbaringen 1 vers 6, gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters en wat ook. En zij zullen als koningen heersen op de aarde. Nou, dat gaat in vervulling dat die priesters, dit koninkrijk van priesters, als koningen zal heersen op aarde. Dat lees je in Openbaringen 20 vers 6, dan gaat het in vervulling, Openbaringen 20 vers 6, Openbaringen 20 vers 6, dit is de eerste opstanding, zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding, over hen heeft de tweede dood geen macht, maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn, en ze zullen met hem als koningen heersen, die 1000 jaren. Ja, bijzonder. Deze priesters van God, die behoren tot het volk van Israël, die het volk van Israël zijn, die zullen met Christus heersen die 1000 jaren in dat Messiaanse Rijk. Hier kan je aan zien dat het priesterlijk koninkrijk, het koninkrijk van priesters, gelijk is aan het Messiaanse Rijk. Het Messiaanse Rijk is dat koninkrijk van priesters. Het koninkrijk der hemelen is dat koninkrijk der priesters. Het koninkrijk van Israël straks, wat beloofd is, is het koninkrijk van Christus, is het Messiaanse Rijk. Maar om daartoe te behoren, let nu op, om daartoe te mogen behoren als Israëliet, dat is geen gemakkelijke zaak. Oh nee, dan moet je aan heel wat voorwaarden voldoen. Want je moet zijn een hoorder. Een hoorder. Die luistert naar die prediking van Elia. Die luistert en die erop ingaat. En die volhardt in het geloof tot het einde. Die overwint. Want alleen de overwinnaars in het volk van Israël zullen de priesters zijn. Het volk van Israël zal straks alleen maar uit priesters kunnen bestaan. En er zal alleen maar een gelovig overblijfsel zijn van het volk van Israël, wat die priesters zullen vormen. En de rest komt er niet voor in aanmerking. Je kan 1000 maal geboren zijn uit het volk van Israël, en toch, zoals de Heer Jezus uitlegt in al die gelijkenissen, niet voldoen, omdat je je taak niet volbracht hebt. Omdat je dat geloof niet geopenbaard hebt. Omdat je niet volhard hebt tot het einde. Omdat je geen overwinnaar bent geweest over het beest. Omdat je gebogen heeft voor het beest en het merkteken hebt gedragen. Alleen de overwinnaars zijn de priesters en mogen met Christus 1000 jaar heersen als koningen. Zijn de dienstknechten van God die uitgestuurd worden over de aarde. Daarom lezen we ook steeds in Openbaring, bijvoorbeeld Openbaring 2, om maar in Openbaring te blijven. Lees ik in Openbaringen 2. Openbaringen 2 vers 7. Wie een oor heeft, die horen wat de geest op de gemeenten zegt. Ja, je moet een oor hebben. En daarmee moet je horen wat de geest op de gemeenten zegt. Datzelfde kom ik, dat zinnetje, kom ik ook steeds tegen bijna bij de gelijkenissen in Matthäus. Dat eindigt ook allemaal zo, hè. Wie een oor heeft, die horen wat de geest op de gemeenten zegt. Zo eindigt ook die Jezus steeds. Je moet luisteren, je moet gehoorzaam zijn. En dan staat er, wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens die in het paradijs Gods is.
Oh.
Ja, dat koninkrijk der hemelen, dat is een paradijs, broeders en zusters, dat is een hof. Dat is een hof van Eden. En er was een moordenaar die hing aan een kruis, naast de Heer Jezus. En wat zei die, wat vroeg die, of die alsjeblieft, als de Heer Jezus in zijn koninkrijk zou komen, of hij er ook in mag komen. En wat belooft de Heer Jezus? Hij zei, als ik daar kom, dan ben jij er ook. In het paradijs, in die hof van Eden. Want het koninkrijk der hemelen, wat de Heer Jezus zal oprichten binnen de landspalen van Israël, zal een hof van Eden zijn. Zal een paradijs zijn. En die Jezus belooft aan deze geliefd, wie overwint. Hem zal ik geven te eten van de boom des levens die in het paradijs Gods is. Maar je moet dan gehoorzaam zijn. Dus ook vers 11. Wie een oor heeft, die horen wat de geest op de gemeenten zegt. Wie overwint, heb ik weer. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden. Hij moet overwinnaar zijn. Oh, er zijn zat Joden straks. Die overwinnen helemaal niet. Laten zich verleiden door het beest. Die buigen voor het beest, die aanbidden het beest, die dragen het merkteken van het beest. Wat gebeurt ermee? Die gaan rechtstreeks de Gehenna in, de pol des vuurs. Daarom al die gelijkenissen van de Heer Jezus, die konden nu maar erover gaan. Van dat er een dienst erbij is en die deugt niet. Of een dienst erbij is en die heeft zijn bruiloftskleed niet aan, dan wordt er mee gedaan. Die wordt eruit geworpen, waarin? In de pol des vuurs, dan hoort hij thuis. De Gehenna. En die leidt schade, die komt terecht in de tweede dood. Nog een tekst, vers 17. Wie een oor heeft, die hoort wat de geest de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik geven van het verborgen manna. En ik zal hem een witte steen geven, en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet dan die hem ontvangt. En krachtig. Dat krachtig voor zo'n priester, voor zo'n overwinnaar. Voor een van die weinige Israëlieten, die in de grote verdrukking stand houden in het geloof, die verstandig zijn. Ook nog, vers 26. En die overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart. Het einde van die grote verdrukkingen. Tot het einde toe bewaart. Hem zal ik macht geven over de heidenen. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Als aardewerk worden zij verbrijzeld. Gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven. Die een oor heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. De gemeente van Israël. En hij mag dus koning heersen zoals we hebben gezien. Een koninkrijk van priesters die met Christus als koning mogen heersen. Hoofdstuk 3. Gaat het door. Vers 5. Wie overwint zal aldus bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie een oor heeft die hoort wat de geest van de gemeenten zegt. Steeds maar weer dat herhalen. Steeds maar meer prachtige beloftes. Vers 12. Wie overwint hem zal ik maken tot een zuil in de tempel mijn schots, en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijn schots en de naam van de stad mijn schots. Het nieuwe Jeruzalem dat de hemel nederdaalt van mijn God. En mijn nieuwe naam, wie een oor heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Dat zijn de overwinnaars. En als laatste nog, vers 21. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Gelijk ook ik heb overwonnen. En gezeten ben met mijn vader op zijn troon. Wie een oor heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Ja, ze mogen met Christus heersen en zitten samen met hem in zijn troon. De troon zijner heerlijkheid. Zo eindigt ook het Bijbelboek Openbaring. In hoofdstuk 21. Openbaring 21. Daar komt dat nog een keer terug. Over de overwinnaars. Vers 7, Openbaringen 21, vers 7. Wie overwint, zal deze dingen beërven. En ik zal hem een God zijn. En hij zal mij een zoon zijn. Ja, dat geldt voor de Israëliet. He, die dus overwint. In die grote verdrukking de overwinnaar zal zijn. Ook al zal die misschien wel geëxecuteerd worden. En sterven. Hij heeft deel aan die eerste opstanding. Als Christus wederkomt. En hij zal met hem als koning heersen. Maar de lafhartige van Israël, de ongelovige Israëliet, de verfoeilijke Israëliet, de moordenaars, de hoereerders, de toveraars, de afgodeers, alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood. En al die gelijkenissen in Matthäus, hoe vaak het niet erover gaat, over het vuur, over het zwavel, over het knessing naar tanden, enzovoort. Die tweede dood, de Gehenna. Daar waarschuwt de Jezus ook voor in Matthäus. Je moet niet bang wezen voor hen die alleen maar het lichaam kunnen verderven. Je moet bang wezen, zegt Jezus, voor mij. Die je kan werpen. Als je het klaar staat, vertaald in de hel. En die kan verderven in de Gehenna, staat in het Grieks. In de poel des vuurs. En daar gaat het om in de evangelie. Ja, die overwinnaars, die hoorders, die luisteraars, die gehoorzaam zijn, die overwinnaars. Bijvoorbeeld Daniel noemt die de verstandigen. Laten we maar eens naar Daniel gaan. De verstandigen. Moeten we naar Daniel. Bijvoorbeeld naar Daniel 11. Daniel 11. Dat zijn de hoorders die verstandig zijn. En dan lees ik in Daniel 11 vers 32. Dat er eerst is een verbond gesloten. Notabene tussen die zoon des verderfs. En het volk van Israël. En heel veel vertrouwen daarop dat verbond. Maar er zijn er toch wel een paar die later gaan twijfelen. Door die verstandigen die optreden onder het volk. Die zeggen nou. Joh, je denkt dat de Messias is. Maar dat is hem helemaal niet. Dat is niet de Christus. Maar dat is de Antichristus. En dan zijn er een aantal die... Ja, die gaan toch twijfelen. En die misgaan zich tegen het verbond. Die willen dat verbond niet houden. Er staat in vers 32. En degene onder Israël die zich misgaan tegen het verbond met die antichrist. Zal hij, die antichrist, door vleierijen tot afval bewegen. Maar het volk dat zij God kent. Zal sterk zijn. En daden doen. En de verstandigen onder het volk. Zullen velen tot inzicht brengen. Maar ze zullen een tijd lang struikelen door zwaard en vuur, door gevangenschap en beroving. En de verstandigen onder het volk. Die het geestelijk doorhebben, die het doorzien, die al een scheidingsvermogen hebben. Die waarschuwen het volk. En die brengen velen onder het volk tot inzicht. Maar wel dat heel Israël, het gelovig overblijfsel van Israël, wordt vervolgd. Met zwaard, met vuur, door gevangenschap en beroving. Ze moeten vluchten voor hun leven. En je zegt ook in Matthäus 24. Als je de gruwel ziet staan op de plaats der verwoesting. Die reeds door Daniel is gezegd. En je ziet dat in die tempel Gods dat allemaal geschiet. In Jeruzalem. Ga dan niet maar terug naar huis om je jas te pakken. Vlucht. Wegwezen. Vlucht naar de bergen van Juda. Vlucht. Maar wat staat er ook in vers 34? Doch terwijl zij struikelen, zullen zij een kleine hulp vinden. Ja. Als ze dan zo worden vervolgd. En vluchten voor de leven. Maar struikelen, dan zullen ze een kleine hulp vinden. Dan God schenkt hen, dat lees je in Openbaringen 12, dan die vrouw die daar bedreigd wordt door die draak, en dat die vrouw baart en daarna vlucht, en dat er een ontsnapping haar wordt gegeven, dat ze in de woestijn wordt bewaard, 1260 dagen, 42 maanden, 3,5 jaar. Ze vinden een kleine hulp. God zorgt voor ze, zoals God voor Elia zorgde, toen hij vluchtte voor Ahab. Zo zal ook de Heere God, de Heer Jezus, voor dat kleine overblijfsel, voor die verstandige zorgen. Die luisteren, die doorhebben, die het zien, die overwinnen, die volharden tot het einde. Maar, dan zullen velen zich in huichelachtigheid bij hen aansluiten. Sommigen van de verstandigen zullen struikelen, omdat er onder hen loutering, schifting en zuivering teweeggebracht worden, tot aan de eindtijd. Want deze toeft nog tot de vastgestelde tijd. Het is zelfs nog dat God toelaat, dat sommige Israëlieten huigelachtig met die verstandigen meegaan. En toch zelfs onder die verstandigen sommigen in het geloof aan het wankelen brengen. Want God begint zijn vloer met een wan in zijn hand te doorzuiveren. Hij wil dat het zuivere priesters zijn straks in het vrederijk. Dat ze klaar zijn voor hun taak. Dat ze bewezen hebben dat ze overwinnaars zijn. Alleen de zuiveren kan hij gebruiken. Ja, zo lees je dat ook in Daniel 7. Daniel 7. Daniel 7 vers 21. Dus lees je over die strijd die de Jood ondervindt. En ik zag dat die horen dat is de horen daarvan. Die zoon des verderfs, de antichrist, strijd voerde tegen de heiligen. Dat zijn tegen het Joodse volk. En hen overmocht. Ja, dat lees ik ook in Openbaringen 13 vers 7. Dan lees ik dat het beest macht wordt gegeven tegen de heiligen om hen te overwinnen. Maar, gelukkig is er een totdat. Vers 22, totdat de oude vandaag kwam, dat is God in de hemel, en recht verschaft werd aan de heilige des Allerhoogsten, en de tijd naderde dat de heilige het koningschap in bezit kreeg. Zo lees ik ook nog vers 25. Dat is die zoon des verderfs. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en de heilige des Allerhoogsten te gronden richten. Het volk, hè, zal hij te gronden richten. En hij zal erop uit zijn tijden en wetten veranderen. En ze zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd, tijden en een halve tijd. Dan zal de vierschaar zich neerzetten. En men zal hen de heerschappij opnemen en hen verdelgen en vernietigen tot het einde. En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan wie? Aan wie worden al die koninkrijken gegeven? Aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap. En alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. Daar loopt het uit. Eerst zie je dat de zoon des verderfs, die heilige des Allerhoogsten, die verstandige, die overwinnaars, de gronden probeert te richten en het deels zelfs lukt, maar dat dan God de vierschaar spant, dat de oude vandaag komt en recht verschaft en optreedt, dat Jezus Christus het koningschap aanvaardt en de toorn van het Lam is gekomen. En dan zie je dat die macht, de grootte der koninkrijken en het koningschap gegeven wordt aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten, aan die verstandigen. Ja, toch zie je dat het niet makkelijk is voor de Israëliet straks om daartoe te behoren. En dat maakt ook heel het evangelie van Matthäus duidelijk. Dat het niet makkelijk is, dat lees je in Zacharia 13. Zacharia 13. Waar je leest dat de Heere vuur brengt onder zijn volk. Oordeel brengt onder het volk. Schifting brengt onder het volk. Zacharia 13. En voor het verband vers 7. 13 vers 7. Zwaard, waak op tegen mijn herder. Tegen de man die mijn metgezel is, luidt de Heere de Heerscharen. Sla die herder, zodat de schapen verstrooid worden. En ik zal mijn hand keren tegen de kleine. In het gehele land, luidt het woord des Heren, zullen 2/3 uitgeroeid worden en de geest geven, maar 1/3 zal daarin overblijven. Dat 1/3 deel zal ik in het vuur brengen, en ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja, hen louteren, zoals men goud loutert. Ze zullen mijn naam aanroepen, en ik zal hen verhoren. Ik zeg, dat is mijn volk, en zij zullen zeggen, de Heere is mijn God. De God van Israël, de Heer Jezus Christus, zal straks dat volk zuiveren. He, zoals je en louteren, zoals je zilver en goud loutert. En hij zal zien wie de waarachtigen zijn, wie de overwinnaars zijn, die verstandig zijn en blijven die volharden tot het einde. Maar je ziet ook een heel deel van Israël, niet volhard, een heel deel buigt. Er is maar 1/3, zou je kunnen zeggen, die overwint. 1/3 deel van het volk van Israël, dat is het gelovige overblijfsel. Dat zullen de priesters zijn. En we weten wel, broeders en zusters, dat onder het oude verbond, en dan gaan we maar terug naar Exodus 19, daar beloofden de Israëlieten toen ze verlost waren uit Egypte van alles, hè. Als je in Exodus 19 leest, dan lezen we daar dat de Jood zegt, ja hoor, dat zullen we doen, geen enkel probleem. Ja, als ik Exodus 19 vers 4 lees, dan zegt God, gij hebt gezien wat ik de Egyptenaar heb aangedaan, en dat ik u op arendsvleugelen gedragen en tot mij gebracht heb. Nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond, als het oude verbond, bewaart, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort mij. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. En dan lees je in vers 8, dan lees je, en het gehele volk antwoordde eenparig, alles wat de Heere geboden heeft, zullen wij doen. Ja, dat had je gedacht. een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk. Ja, heren, dat zullen we doen. En daar kwam dus onder het oude verbond niets van terecht. Er moet eerst een nieuw verbond komen. Een nieuw verbond waar Jeremia van spreekt. In Jeremia 31. Jeremia 31 de Heer belooft met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond te sluiten. En dat hij die wet niet weggooit, maar die wet schrijft in hun harten. Jeremia 31 vers 31. Bekende verse waarschijnlijk. Zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik Heer over hen ben, luidt het woord des Heren. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer in ieder zijn naaste en in ieder zijn broeder leren. Ken de Heer, want allen zullen mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, naar het woord des Heer. En ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer verdenken. Dat zal met Israël geschieden. Met dat gelovige overblijfsel. Wat eerst zal worden gelouterd. Net als je zilver en goud loutert. Ja. De Heere gebruikt die hele benauwdheid van Jacob, die hele grote verdrukking, die hele verleiding van de zoon des verderfs, die zich zal bekendmaken als de Messias, om een schifting aan te brengen tussen het kaf en het koren. Allemaal gelijkenissen. Die Matthäus, die Jezus, in de Matthäus-evangelie en in de evangelie uit. Die allemaal maar altijd maar op de gelovigen van vandaag betrokken wordt. Dat kan niet. We hebben niks mee te maken. Het heeft allemaal te maken met de toekomst. Het heeft allemaal te maken met het volk van Israël. En het is schitterend om dat met elkaar te zien. Zo zal er een priestervolk ontstaan in de toekomst. Onder Israël. Dat zijn echt niet die messiaans beleidende joden die je tegenwoordig vindt. Die dat allemaal claimen. Hè? Die zeggen, kijk, wij zijn dat. Nou, toch dan maar op. Voordat het priestervolk er is, gaan ze door de grote verdrukking. Worden ze getoetst. Zal de Heer zijn dorstvloer doorzuiveren. Dat de ware overblijven. En het is maar een gelovig overblijfsel. Een derde deel van het volk die tot deze uitmuntende, geweldige positie als priesterkoning naar de orde van Melchizedek zal worden gebracht. En hoe eindigt het dan? Dan eindigt het met Jesaja 61. En dan gaan we een beetje stoppen. Dan lees ik nog Jesaja 61. Maar wat zijn dat dan? Deze mensen, Jesaja 61 vers 6, hoe worden ze genoemd? Vers 6, maar gij zult priesters des Heren heten, dienaars van onze God genoemd worden. Gij zult het vermogen der volken genieten en u op hun heerlijkheid beroemen. De volken in de omtrek, de volken der aarde, die zullen, net zoals het volk van Israël deed aan de stam van Levi, zoals ze aan deze priesters, zullen ze schatting betalen. Zullen ze voor hen opbrengen. Zodat zij hun priestertaak ten volle kunnen uitvoeren. En ze zullen priesters des Heren heten. Dienaars van de God van hemel en aarde. Zo staat ook in Jesaja 60, het hoofdstuk daarvoor in vers 10. Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen en hun koningen zullen u dienen. Want in mijn toorn heb ik u geslagen. Ja, maar in mijn welbehagen heb ik mij over u ontfermd. En uw poorten zullen bestendig openstaan. Dag nog nacht zullen zij gesloten worden. Opdat men tot u brengen het vermogen der volken. Terwijl hun koningen worden meegevoerd. Want het volk en het koninkrijk die u niet willen dienen, zullen te gronde gaan. En die volken zullen zeker verwoest worden. Volkeren die niet willen luisteren. Volken die niet naar hen willen horen, die zullen te gronden gaan. Straks. En zullen zeker worden verwoest. Ik heb u een kader gegeven, hè, vanmorgen. Van wat het koninkrijk der hemelen is. Het koninkrijk der hemelen wordt dus opgericht als Christus wederkomt. Heel de schrift gaat over het koninkrijk en de komst van het koninkrijk. Ook de evangeliën gaan over de komst van het koninkrijk.
De kerk heeft alles geprobeerd te claimen in het verleden. Israël was afgedaan. He? En de kerk, zo leerde men, is ervoor in de plaats gekomen. En tot op heden toe wordt het eigenlijk in heel wat predikingen, zondagsmorgens en zondagsavonds en noem maar op, in Bijbelstudies, allemaal zo de schrift benaderd. Maar als je dat zo benadert, ja, dan mis je de essentie van wat de Heer Jezus allemaal in die gelijkenissen bedoelde. En je zult ook zien dat menige prediker van de kansen hopeloos op jezelf, hopeloos in de knoop komt bij de uitleg van de Heer Jezus in al die gelijkenissen. Vanmiddag gaan we hier weer mee verder. We zijn er voorlopig nog lang niet meer klaar.